Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen... je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Heb jij je idee al uit het stof gevist, zodat je straks goed beslagen ten ijs komt? Welkom bij STEM, honey. Als je nu nog niet staat te springen om dat stemhokje te bestormen, dan weten wij het ook niet meer. Dit is tenslotte al aflevering 582. Grapje, aflevering 6 van de speciale bonusserie die we maken om jou een beetje het gevoel te geven van... hey, die politieke person is helemaal up my street.
Of niet, up your street. En dan weet je ook voldoende.
Dit is alweer de zesde lijsttrekker met wie we alle ins en outs van het feminisme gaan bespreken.
Dus je zou denken dat het ondertussen wel moet lukken in een kwartiertje.
We gaan het zien.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En vorige afleveringen spraken we met Ploemen, Ouwehand, Kaag, Dassen en Simons. En vandaag sluiten we af met de enige echte Jesse Klaver van GroenLinks.
Klaver.
Dat klonk als Klaver. Raar genoeg.
Bek dicht.
Nou, hè? Laten we nou maar gewoon beginnen.
De laatste lijsttrekker op ons lijstje met lijsttrekkers is zojuist bij ons aangeschoven. Het is Jesse Klaver. Hallo, welkom.
Hallo. Dag, hallo. Fijn om in jullie podcast te mogen zijn.
Fijn dat je er bent. Ik ga meteen de vraag der vragen erin gooien. Jesse, ben jij feminist?
Ja, dat ben ik. Duidelijk. Ik vind dat iedereen dat zou moeten zijn.
En wat betekent feminisme dan voor je?
Voor mij betekent het dat je in de kern, we komen straks op allerlei andere zaken uit, maar uiteindelijk gaat het over het durven veranderen van de norm. Komt het op voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Maar het gaat nog veel verder dan dat voor mij.
Is het altijd zo geweest? Ben je altijd feminist geweest?
Ik denk ja, maar ik heb me niet altijd zo genoemd. Ik heb toch best wel tot een jaar of 5 geleden nog wel gedacht. Ja, maar dat is een label, dat hoeft voor mij niet. En ik ben eigenlijk pas sinds een jaar of 4, 5 dat ik me echt zo ben gaan noemen. Omdat het gewoon belangrijk is. Omdat de emancipatiestrijd echt nog lang niet gestreden is. En het is ook zeg maar sinds een paar jaar dat ik echt zie hoeveel grote stappen we nog te zetten hebben.
En over wat voor stappen heb je het dan? Is feminisme nog nodig in Nederland? Vragen wij altijd.
Het is keihard nodig. En bijvoorbeeld, mag ik daar een voorbeeld van geven? Waar ik,
zeker, over, kom maar ja, door.
Nee, het is nog heel hard nodig. Eén waar je het ziet, waar ik me echt stuk aan erger, is de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Dat nog steeds een onderwerp is in 2021 waar wij het over moeten hebben. Dat is echt een schande. En dat is net zo'n grote verantwoordelijkheid, of misschien wel een grotere verantwoordelijkheid voor mannen. Om daarvoor te strijden. Dus zolang dat niet is opgelost, hebben we gewoon nog een heel groot probleem. Er is ook gewoon institutioneel seksisme. Als jonge vrouw, ik ben een jonge vader. En Jolijn is een jonge moeder. Als jonge vrouw heb je nog steeds achterstand op de arbeidsmarkt. Omdat door hoe onze hele alle regelingen in elkaar zitten met zorgverlof. Dat werkgevers nog steeds een groot risico vinden om jou als jonge vrouw aan te nemen. Want stel je voor dat je zwanger raakt. Nou, al dat soort zaken zitten nog steeds in onze systemen. En dat moeten we eruit rammen.
En heb je concreet een voorbeeld van hoe je zoiets eruit zou willen rammen?
Ja, ik denk een paar dingen. Eén, we werken aan een wet samen met de Partij van de Arbeid en de SP... om de loonkloof op te lossen. Om gewoon bedrijven te verplichten om hetzelfde loon te betalen. Klinkt vrij radicaal, maar zou gewoon heel normaal moeten zijn. Er zijn echt nog steeds bedrijven die tegen ons zeggen... bemoei je niet met onze bedrijfsvoering en... dat maken we allemaal zelf vanuit. Nou, dat vind ik niet. Een andere is het geboorteverlof goed regelen voor beide ouders. En het zit hem in het voorbeeld geven zelf, in hoe je in wat je belangrijk vindt. Ik denk nog steeds in 2017, daar hadden we de formatie en toen zei ik toen op vrijdag, dus zo'n formatie gaat 7 dagen in de week eigenlijk door, hè? Dus je werkt knoepend hard en ook 's avonds laat. Maar op vrijdag wilde ik ook graag bij mijn kinderen zijn. Dat werd gewoon een rel, alsof je dat het was niet normaal dat ik mijn prioriteit niet 100% legde bij die formatie. Nou, ik vind dat echt volstrekte nonsens. Ik denk juist dat het heel goed is als mannen ook aangeven dat je er niet bent, omdat je zorgtaken hebt. En om eerlijk te zijn, de schande die er had moeten zijn was niet, goh, Klaver neemt 1 dag vrij of neemt 1,5 dag vrij. De schande had moeten zijn en de hoon die ik had moeten ontvangen. Wat een schande dat hij het maar 1 dag doet. Dat hij het niet meer doet. Zo kan je toch geen eerlijke verdeling hebben. Wat vind ik, hoe zeg je dat? Ik schaamde me er niet voor dat ik die dag niet onderhandelde. Ik schaamde me voor dat het maar 1 dag was. Hè? En het feit dat er zo wordt gereageerd op een man die zegt, nou ja, ik wil toch ook nog iets van de zorgtaken op me nemen. Nou, zolang we daar nog niet normaal op wordt gereageerd, hebben we echt nog super veel werk te doen.
Nou, je noemt nu de zorgtaken en de loonkloof. Zijn er nog andere grote thema's waarmee jullie met GroenLinks zeggen van oké, niet langer of dit willen we zo of zo inrichten?
Geweld tegen vrouwen. Ik vind het schokkend. Er zijn er twee. Eén, dus geweld tegen vrouwen, femicide. Dus seksueel. Dus als je ziet dat het aantal vrouwen dat om het leven wordt gebracht, 60% daarvan gebeurt in de privésfeer. Hè. Zijn dus partners en vooral ex-partners die dat doen. Het is bizar veel. Dus dat een van de meest onveilige omgevingen voor vrouwen de thuissituatie is. Ja, dat is onacceptabel. Dat vraagt om een hele andere aanpak. Ook bij de politie en bij de hulpverleningsinstanties. Daar moet veel meer aandacht voor zijn. Ook in het strafrecht. Dus dat is er een van. Een van de zaken die we onderzoeken. Dat is super complex. En daarmee ga ik ook niet zeggen dat is morgen geregeld hoor. Maar psychische mishandeling is ook een heel belangrijk punt. Ook voor mannen trouwens, maar vooral bij vrouwen zien we dat dit heel belangrijk is in de relationele sfeer. Om dat te onderzoeken. Ja, en het je uitspreken tegen het seksisme. Kijk, ik krijg echt heel veel bagger over me heen als politicus. Dus als je online ergens kijkt, het gezeik wat je over je heen krijgt. Ik ben een moslim. Mijn echte naam is niet Jesse. Ik moet dood. Van alles en nog wat. Maar als ik zie wat voor ellende mijn vrouwelijke collega's over zich heen krijgen, dat is gewoon niet te vergelijken. En het grootste verschil is dat ik ben van alles, maar er hoeft bij mij niet vaak een piemel in.
Mm-hmm, yeah.
Hè? Dus het is, altijd, het is altijd te dreigen met, sorry voor deze platte, misschien was het iets te plat zoals ik het zei, maar dit is wel hoe het, dit is wel wat er wordt gezegd tegen mijn vrouwelijke collega's. En dat is, het is altijd te dreigen met altijd dreigen met seksueel geweld. Die moet gewoon zijn goede beurt hebben. Dan moeten we eens even iemand overheen sturen. Ik zou er mijn hond nog niet over laten. Ik krijg het bijna niet aan mijn bek.
We know. Nee. We weten er alles van.
Ja, jullie weten er meer van dan ik. Maar daar moeten we ook als mannen, moet je daar heel hard tegenkeren.
Ja. Nu gaan we er ook altijd wel lekker op als partijen eventjes kritisch naar zichzelf kunnen kijken. Dus daarom hebben wij de vraag in het leven geroepen. Hoe ging jouw partij eerder de femimist in?
De femimist in?
De femimist.
De femimist. Nou, ik heb... als ik naar mijn partij kijk, wij waren de eerste partij in de jaren 90 al met vrouwelijke lijsttrekkers. En wij hebben net zoveel mannelijke als vrouwelijke lijsttrekkers gehad. Niet omdat, niet eens bewust of zo, maar het zit echt heel diep in de kern van onze partij. Maar er zijn wel dingen waarvan ik zelf vind dat ik zelf de mist in, dat ik zelf de mist in ben gegaan. Bijvoorbeeld, dat vertelde ik net, dat ik pas sinds een jaar of 4 zeg maar zie het verschil hoe mannen en vrouwen behandeld worden in de publieke ruimte. Dat had ik nooit echt scherp. En natuurlijk ik wist het wel en ik had er ook wel over gesproken, ook met mijn vrouwelijke voorgangers. Maar dat ik dat echt heb geïnternaliseerd voor mezelf en dat als een probleem ben gaan ervaren, dat vind ik pas een jaar of 4 en dat vind ik veel te kort. Dus voor mijn partij kan ik niet iets noemen waar we de mist in zijn gegaan, maar voor mezelf vind ik dat. En dat is vooral een begrip, of vind ik een probleem, dat neem ik mezelf kwalijk, omdat ik empathie heel belangrijk vind. Kun je je inleven in de ander? En dit is echt zo'n duidelijk voorbeeld van, ik heb er geen last van, dus het zal wel niet bestaan. Ik zie het niet, hè? Of ik denk er niet zo over, of dit is, hè? Ik doe dat niet. Of nee, het is er. En dat zorgt voor een ongelijke positie.
We komen even tussendoor om onze sponsor in de sunshine te zetten.
Het is uitgeverij Blossom Books die deze serie mogelijk maakte.
En om iets specifieker te zijn, het boek Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen, geschreven door Titia Hogendoorn in samenwerking met Nienke Schuitenmaker.
Met dit boekje heb je de complete basis in handen van de Nederlandse politiek.
Wat verdomde handig is als je gaat stemmen. Wat jij dus gaat doen ergens om en nabij 17 maart.
En Titia zou Titia niet zijn als ze de politiek niet hilarisch had gemaakt.
Die meid heeft talent, want nooit eerder lag ik onder de tafel van het lachen door een boek over notabene de politiek.
Voor maar €8,99 weet jij waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. En dat is geen geld om een beetje te weten hoe de politieke wereld in elkaar steekt, zonder in slaap te vallen.
Hup naar Libris.nl dus, waar je waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen, kunt bestellen bij je lokale boekhandel.
Oh sorry, was even verloren geraakt in Titia's boek.
Nou, hierop aansluitend de volgende vraag. Want we hebben natuurlijk in Nederland dat het heel lang zo is geweest en nog steeds ook wel deels is, dat witte mannen beslissingen maken voor het hele land, grote beslissingen maken. Terwijl het land natuurlijk ook vol zit met allerlei andere mensen. Hoe gaat GroenLinks ervoor zorgen dat die andere stemmen ook gehoord worden en dat die worden meegenomen in het maken van de beslissingen?
Ja, het meest heftig vind ik het altijd als ik SGP'ers hoor praten over abortus. Ik ben namelijk nog nooit de vrouwelijke politica van de SGP tegengekomen. En daar zie je dat het meest helder. Wat wij doen, een van de meest diverse lijsten van alle partijen die meedoen, die nu in de Tweede Kamer zitten in ieder geval. Daar ben ik heel trots op. Dus uiteindelijk is diversiteit heel belangrijk. Dat is niet alleen man-vrouw, dat doen wij al heel lang heel goed, maar het gaat ook over allerlei andere achtergronden. Gewoon culturele diversiteit is ook heel belangrijk, dat nemen we mee. Ik heb zelf zo'n cultureel diverse achtergrond. Ik ben zelf een Nederlands-Indische, Marokkaanse, Brabantse, katholieke, in ieder geval cultureel opgevoed. Dus het gaat, dat is de manier waarop we diversiteit in het parlement proberen te brengen. Ja, dat is hoe wij dat doen, eigenlijk al heel lang.
Dan nu nog een keer eventjes je laatste kans om al onze luisteraars over te halen om op GroenLinks te stemmen. Want waarom zou elke feminist op juist jouw partij moeten stemmen?
Allereerst hoop ik, kijk, stem in ieder geval, een paar dingen. Allereerst stem op een progressieve partij. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. En dat ga ik deze campagne namelijk volhouden om te zeggen. Ik wil heel graag dat GroenLinks groot wordt. Eigenlijk wel de grootste partij van Nederland. Maar stem alsjeblieft op een progressieve partij. En vind de partijleider en een partij die het meeste bij je past. Die je vertrouwt, die je hoop, je droom, je idealen deelt. En stem daarop. Waarom GroenLinks? Ga ik toch iets breder zeggen dan alleen over feminisme. Want voor mij is de strijd, als het gaat over feministische strijd, gaat over heel veel meer. Het gaat over het systeem wat we willen veranderen en de norm die je wil veranderen. En GroenLinks is een partij die is opgericht vanuit de emancipatiebewegingen en die knokt voor de aanpak van klimaatverandering en voor de gelijke behandeling van mensen. En dat is wie wij in onze kern, zijn. Dat is niet een standpunt wat we hebben. Ik kijk ook naar onze stand, maar dit is ons DNA. En ik ga niet beloven dat we in de volgende periode alle problemen die we net hebben benoemd, dat wij die allemaal gaan oplossen. Dat ga ik niet beloven. Maar ik beloof je wel dat ik als lijsttrekker van GroenLinks, maar ook onze hele partij, net zo lang blijven doorknokken totdat mannen en vrouwen gelijk worden behandeld, totdat racisme is uitgebannen en we klimaatverandering een halt hebben toegeroepen. En al duurt dat nog 10 jaar of 15 jaar of 20 jaar, wij gaan voorop in die strijd. Dat is wat ik je beloof.
Dan hebben we nog een paar laatste keuzevragen die je kort mag toelichten als je dat wil. Zijn een beetje of ja-nee vragen. Liever inzetten op mannen en vrouwen beide fulltime werken of inzetten op mannen en vrouwen beide parttime werken?
Liever beide parttime werken.
Komt dat voort vanuit bijvoorbeeld jouw eigen ervaring met het ouderschap?
Ja, ik werk meer dan fulltime in deze baan. En mensen vragen me wel eens, wat zou je nou doen als je, wat ga je nou doen als je dit niet zou doen? Zou ik in ieder geval minder werken? Minder uren. Ik vind vaak, als er wordt gezegd, als je zegt, wat is de norm, wordt vaak gezegd, vrouwen werken te veel parttime. Dat is een benadering. Ik vind het wel interessant om het eigenlijk om te draaien. Mannen werken te vaak fulltime. En ik denk dat, ik heb een jong gezin, ik weet hoe druk dat is. En als je beide parttime werkt, ik denk dat dat makkelijker de boel te combineren, dat het dat makkelijker maakt om dat te combineren. Dus ik ben meer van de school parttime werken en ik vind dat mensen zelf een keuze moeten maken, maar het problematiseren van vrouwen die parttime werken, ik problematiseer liever de mannen die fulltime werken.
Geboorteverlof gelijk trekken voor alle ouders, ja of nee? Ik denk dat ik het antwoord al wel weet.
Ja, absoluut. En ik heb daar, ben daar zo schade en schande wijs in geworden. Want ik had bij onze oudste had ik 2 weken vrijgenomen, gepland. En toen belden ze van de fractie, we waren toen allemaal met z'n vieren. En ze belden op, wil je alsjeblieft, na 5 dagen of 4 dagen, wil je alsjeblieft even komen? Want het was een onderhand, iets ingewikkelds met pensioenen. En ze wisten niet wie ze anders moesten bellen. En ik heb daar ja op gezegd. En daar heb ik tot de dag van vandaag spijt van. En ik heb dat nou niet goed gemaakt of ingehaald. Want zo werkt het niet met tijd. Maar bij de 2 anderen heb ik dat echt anders gedaan. En ben ik echt een paar weken fulltime thuis geweest. En het is het meest fantastische wat er is. Omdat je echt even als gezin bij elkaar bent. De hele verhoudingen worden opgeschud. Want er komt er één bij. En je kan gewoon echt niet eventjes een hand- of spandienst doen. Nee, je bent er gewoon echt voor je gezin. En dat is zo ontzettend belangrijk. En dat kon ik nu inplannen in mijn werk. Maar dat gun ik echt iedereen dat het gewoon wettelijk geregeld is.
5 dagen verplichte bedenktijd bij abortus, ja of nee?
Nee, dat is iets waar wel heel... Dat is net als abortus in het strafrecht. Hè? Ook daar ijveren we al heel lang voor om dat eruit te krijgen. Ik vind de wijze waarop er over abortus wordt gesproken door heel veel christelijke partijen hier in de Tweede Kamer, alsof het een latte macchiato is die je vrouw zou gaan halen. Van ja, maar de drempels moeten hoger. Verdorie, een abortus is zo super ingrijpend. Daar is echt wel over nagedacht. En daar moet je vrouwen de ruimte en de keuze en rust in geven in plaats van ze te wantrouwen. Dus hier hoef ik niet lang over na te denken. En sowieso moet je het eigenlijk niet aan een man vragen.
Ja, daar heb je een goed punt. Volgende, boerkaverbod, de deur uit, ja of nee?
Ja, de deur uit. Ja, ik vind het een onding, omdat ik wil graag iemands gezicht kunnen zien. En als iemand gedwongen wordt om onder een boerka te zitten, dan zal ik er alles aan doen om iemand daarvan te bevrijden. Als iemand zelf de keuze maakt om dat te dragen, dan moet dat ook kunnen in Nederland. En dan gaan we geen kledingpolitie hebben we hier. Vrijheid betekent vrij zijn om hem aan te doen en vrij zijn om hem uit te trekken. En voor beide kom ik op.
Nederland heeft een racismeprobleem, ja of nee?
Ja, is ook zoiets waar ik anders op had gereageerd 4 jaar geleden trouwens. Had ik gezegd nee, dat is niet zo. Omdat ik niet denk dat alle... Ik wil echt... niet alle Nederlanders zijn racistisch. Echt helemaal niet. De meeste mensen hebben het allerbeste voor. Maar als je ziet wat er is gebeurd met de toeslagen, het toeslagenschandaal, dat de overheid etnisch heeft geprofileerd, dat daar meer dan 20.000 gezinnen door in de problemen zijn gekomen, dan kan je niet anders zeggen dan dat er een racismeprobleem is.
En de laatste is, liever regelgeving inzetten om gelijkwaardigheid voor elkaar te krijgen, of liever de verantwoordelijkheid bij de maatschappij zelf leggen?
Dit is altijd... Ik moet hiervan glimlachen. Ik weet niet of je het ook met beeld doet, dus ik zeg er maar bij. Ik moet hier heel erg van glimlachen, omdat ik... dit is echt zo'n stelling van rechtsconservatieve mensen die deze wereld waar we nu in leven hebben gebouwd. En die zeggen, nee, maar de samenleving moet het zelf oplossen. Wetten en regels, die bepalen de norm. En als je die norm waar ik mee begon, als je die wil veranderen, dan zal je ook die wetten en regels moeten aanpassen. En vervolgens zegt dat iets over de samenleving. Hè? En die zal daarmee ook volgen. Dus wil je dat de samenleving verandert? Ja, ik wil dat het denken verandert. Ik wil dat we dat internaliseren. Maar dat kan je doen met wetten en regels. Als nu is de uitzondering dat, als we weer terugkomen op het geboorteverlof, nu is de uitzondering dat mannen langere tijd thuis blijven. Als dat via regels de norm wordt, internaliseert de samenleving dat ook. Dus al die partijen en mensen en politici, vaak conservatief, die dan zeggen, nee, dat moet de samenleving zelf doen. Ik weet het niet, maar wetten maken ook de samenleving. He, daarin leggen we vast in wat wij als samenleving de norm vinden. En we willen juist die norm veranderen. Dus ik snap wel dat zij er tegen zijn. Maar ik ben er hartstochtelijk voor. Dus het is niet het een of het ander. Het is het allebei.
Ja.
Ja.
Nou, dat was het vragenvuur.
Het zit er.
Het vloog er doorheen.
Jezus, dat ging snel.
En heel veel succes straks met de verkiezingen en alle de spannende tijd die eraan komt.
Ja, zet hem op.
Dankjewel. Jullie ook heel veel succes met de podcast.
Doei.
Doei, doei.
Dit was hem weer.
Leuk en thanks dat je luisterde.
Veel dank aan de lijsttrekker. You know who you are.
Bedankt Daniel van de Poppen voor al het editoverwerk. Lucas de Geer voor de muziek. En Liesbeth Smit voor onze website damhoney.nl.
En bedankt, @internetpresident. Het is een schande dat jij ons werk moest doen. Het patent op STEM, honey.
Dat blijft natuurlijk helemaal van jou. Vergeet niet te stemmen.
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 Stemmen. Stemmen.